Dit is Verlossende Woorden. De podcast waarin we bloedserieus in gesprek gaan met bevlogen gynaecologische rolmodellen.
Welkom bij de 10e aflevering van Verlossende Woorden. Deze aflevering gaan wij in gesprek met Peggy Jomini, gynaecoloog in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven en Eindhoven. Zij promoveerde op het onderwerp Assessment of the Adnexal Mass. Zij is co-promotor van verschillende promovendi binnen de benigne gynaecologie, met wetenschappelijk onderzoek dat zich richt op adnexpathologie en hevig menstrueel bloedverlies. Zij wist hiervoor verschillende subsidies te bemachtigen. Zij is tutor bij de Nederlandse IOTA-cursus, schreef mee aan de richtlijn Het Vergrote Ovarium en is coördinator van de regionale adnex-echografie-bijeenkomsten. Zij is voorzitter van de wetenschapscommissie bij de benigne gynaecologie, opleider in Maxima Medisch Centrum en tutor op verschillende landelijke gynaecologie-cursussen. Vandaag gaan wij met haar in gesprek over adnex-echografie en adnex-pathologie. Peggy, welkom in onze podcast Verlossende Woorden.
Dankjewel, leuk om hier te zijn.
Waar kom je vandaan en waar ben je opgeleid?
Ik ben geboren in Blerik, dat ligt aan de andere kant van de Maas bij Venlo. En na mijn middelbare schooltijd daar ben ik naar Maastricht gegaan om geneeskunde te studeren. En vervolgens ben ik in Veldhoven terechtgekomen. Toen heette dat nog het Jozef Ziekenhuis. En nu het Maxima Medisch Centrum. En daar ben ik opgeleid tot gynaecoloog en een deel academie in Maastricht gedaan.
Dan heb ik gehoord dat je 4 kinderen hebt, een fulltime baan en enorm veel nevenfuncties. Hoe zorg je voor goede privé-werkbalans?
Dat is een veelgestelde vraag. Ik haal heel veel energie uit mijn werk, ga met veel plezier naar mijn werk. Ik probeer echt wel op mijn agenda te letten dat er door de week ook 1 of 2 avonden vrijgepland worden. Ik kan heel goed 's ochtends vroeg opstaan. Dus in de weekenden ga ik al om 8 uur sporten. En in mijn diensturen probeer ik ook echt te gebruiken om achterstallige mail en dergelijke weg te werken.
En hoe vaak heb je dan dienst?
We hebben 1 keer in de 2 weken een avond-nachtdienst en 1 keer per 3 maanden een weekenddienst. En ik doe dan een heel weekend van zaterdag tot zaterdag en de zondag.
En dat is voldoende om al die achterstallige dingen weg te werken?
Nee, ik heb zeker achterstallige mail. Dat is nog wel een dingetje.
Je profiel is meer benigne gynaecologie. Toch ben je ook een van de eerste experts in Nederland met betrekking tot de IOTA-echo's. Is het trouwens IOTA? Want ik denk dat heel veel mensen zich dat afvragen.
Waar dat voor staat?
Is nee, IOTA, of IOTA. IOTA.
Ja, IOTA.
Ja, ja, of ik hoor ook wel eens IOTA. IOTA,
ja.
Oh ja, nee, het is
IOTA.
Het is de
IOTA in het Engels.
Ivan International, dus ik zou het als een I uitspreken.
Ja, ja. Maar de vraag was inderdaad van, hé, je bent een van de eerste experts in Nederland met betrekking tot die IOTA-echo's, om maligniteiten van het adnex op te sporen. Hoe is dat gekomen? Dat je eigenlijk meer een benigne profiel hebt, maar dan toch zo gespecialiseerd bent in deze echografie?
Ja, dat vind ik een grappige vraag, want ik zie het ook echt andersom. Ik spoor ook niet de maligniteit op, maar ik spoor de benigne afwijking op. Ook echt een benigne inslag erin. En wat mijn streven is om ervoor te zorgen dat allemaal die benigne adnexafwijkingen niet chirurgisch verwijderd worden. Dus ik heb er ook echt een benigne kijk op allemaal die ovariumpathologie. Ja. En gelukkig is het ook meestal benigne en niet zo heel vaak maligne.
Ja, duidelijk.
Dus ik vind het echt bij de benigne gynaecologie hoor, het vergroot ovarium en niet bij de oncologie.
Ja. Dus je behoedt mensen echt van je operatietafel eigenlijk? Of in ieder geval voor de uitgebreide chirurgie?
Als het enigszins kan. Hè. Kijk, ovariumcarcinoom is een vreselijke ziekte. En die moet je opsporen en die moet je behandelen. Maar een benigne afwijking, wat heel vaak een toevalsbevinding is, daar moet je proberen conservatief te blijven en niet te gaan opereren.
Ja, duidelijk.
Nou, dan gaan we verder met ons hoofdthema van vandaag. De adnex-echografie. Er zijn verschillende modellen geweest om een adnex te beoordelen, van RMI naar LR1, LR2, Simple Rules en nu het adnex model. Kun je iets vertellen over de geschiedenis?
Dus de Risk of Malignancy Index, daar begon het eigenlijk mee. En ik heb in 2009 een systematic review geschreven over alle modellen die er op dat moment waren. En dat waren meer dan 80 modellen die er op dat moment al in de literatuur waren. En ik heb toen gekeken van, goh, welke modellen zijn gevalideerd en welke modellen zijn dan beter dan andere modellen. En daar kwam toen de Risk of Malignancy Index eigenlijk als beste model uit. En eigenlijk gelijkertijd in die tijd was IOTA bezig met het ontwikkelen van nieuwere modellen. En wat IOTA heel goed heeft gedaan is eerst vastgesteld van goh, kunnen we consensus hebben over hoe dat je een afwijking beschrijft. En daar is consensus over bereikt. En vervolgens zijn zij kiezers gaan verzamelen en die beschrijvingen bij elkaar gaan zetten. Op basis daarvan hebben zij die modellen ontwikkeld en ook gevalideerd. En de eerste modellen die eruit kwamen waren die LR1, Logistic Regression modellen 1 en 2. Maar dat is natuurlijk een hele ingewikkelde formule om toe te passen. Dus dat was niet zo, niet zo praktisch. En toen hebben ze de Simple Rules ontwikkeld. En de Simple Rules, dat is een simpele regel. Je hebt 5 benigne kenmerken en 5 maligne kenmerken. En als je een benigne kenmerk hebt en geen maligne kenmerk, dan is het een benigne afwijking. Heb je maligne kenmerken en geen benigne afwijking, dan is het waarschijnlijk een maligne afwijking. Heb je van allebei of van allebei niks, dan is het inconclusief. En dat is zo bij 20-25% van de afwijkingen. En dat is dus een simpele regel, dat is er simpel aan, simple rules. Maar wat er ingewikkeld aan is, is dat je die B en die M kenmerken, dat zijn best wel ingewikkelde beschrijvingen. En dan moet je goed in de IOTA definitie zitten om dat goed te categoriseren. En dat maakt de simple rules toch niet zo simpel. Dat is de ene nadeel eraan. En de andere is die 20-25% inconclusief. En vervolgens heeft IOTA het Adnex-model ontwikkeld. En wat bijzonder is aan het Adnex-model is dat het een multimodaal model is. Dus behalve benigne, maligne voorspelt hij ook. Is het nou een borderline-afwijking, een laagstadium, hoogstadium of misschien wel meer passend bij een metastase. Dus dat is bijzonder aan het Adnex-model. En wat fijn aan het Adnex-model is dat het eigenlijk hele simpele duidelijke kenmerken zijn die je moet gaan scoren. Dus daar is niet veel discussie over.
Is dit nu het beste model tot nu toe?
Ik denk eigenlijk wel dat dit een heel goed model is wat er nu ligt. Want het is goed toepasbaar. Je hebt niet last van die inconclusieve uitkomsten. En het voorspelt redelijk goed. Waar we mee worstelen is die afkapwaarde.
Ja.
Waar leg je die? En wat is nu eigenlijk het beste voor de Nederlandse situatie? Dat weten we eigenlijk nog niet.
En dan bedoel je dat percentage van 50. Hoeveel procent moet je maligniteit hebben om in een gespecialiseerd centrum geopereerd te worden? Dat is dan nog wat er een beetje...
Ja, want we hebben dus eigenlijk zijn geen Nederlandse studies gedaan die gekeken hebben hoe doen wij dat in Nederland? Hoe goed zijn wij eigenlijk in Nederland in dat Adnex-model? Dat ligt nog voor.
Dat loopt nu wel in ieder geval een studie.
Ja, wij zijn de priority studie aan doen met een aantal centra waarin we prospectief bijhouden hoe goed dat Adnex-model het doet.
Ja.
En we hebben het al een paar keer genoemd, een IOTA of een IOTA echo. Wat is dat nou eigenlijk?
Ja, ik heb zelf een beetje een hekel aan het woord, IOTA echo. Want ik denk, het is een transvaginale echo, dat is wat je doet.
Mm-hmm.
En wat je dan doet is de IOTA definities toepassen. En dat is een IOTA echo, maar het is... Ja. Ik vind dat een beetje een raar woord, want je maakt gewoon een transvaginale echo. Bijvoorbeeld transvaginaal. Hij mag ook transabdominaal. Maar...
Mm-hmm. En we kijken dan naar verschillende kenmerken van de kiesten, van de afwijking. Dat doen we systematisch. Kun je vertellen hoe we te werk gaan?
Ja, wat wij ook in de cursus altijd uitleggen is van je moet eerst het tumortype gaan bepalen. En er zijn 5 tumortypes en je moet dus kiezen uit die 5 types. Je hebt een unilokulaire kieste en een multilokulaire kieste. Je hebt een unilokulair solide kieste, een multilokulair solide kieste. Dat zijn de eerste 4. En dan heb je nog de... solide kiesten. Je noemt het solide als je meer dan 80% solide weefsel noemt. Ja. Die is eigenlijk wel gemakkelijk.
Mm-hmm.
Onderscheid tussen unilokulair en multilokulair is de aanwezigheid van een compleet septum. Dus een septum is een stukje weefsel wat echt van de ene kant naar de andere kant loopt. Mm-hmm. Dat moet je helemaal doorzien lopen. Als je een septum ziet, dan wordt die multilokulair. Mm-hmm. Dus zo maak je het onderscheid tussen unilokulair en multilokulair. En dan kun je er nog solide weefsel bij hebben. Dat kan zowel bij de unilokulaire als die multilokulaire zijn. En soms is het best lastig om te zien wat solied weefsel is. Als je er bloedvaten in ziet zitten, dan is het zeker solied weefsel. Als je geen bloedvaten ziet zitten, dan weet je niet zeker of het misschien toch solied weefsel is. Mm-hmm. En dan heb je een bijzondere vorm van solied weefsel en dat is de papillaire formatie. En een papillaire formatie, dat is iets wat van een kiestenwand uitgaat en dan meer dan 3 millimeter hoog is.
Ja.
Op het moment dat je solied weefsel ziet in een unilocculaire kiest, dan is het een unilocculaire solide kiest. En als je dat ziet in een kiest waar ook septa lopen, dus in een multilocculaire kiest, dan is het een multilocculaire solide kiest. Maar eerst moet je dus één van die 5 types kiezen.
Ja, ik ga heel even één dingetje voor de luisteraar toevoegen. Want dit is natuurlijk een podcast, dus iedereen luistert. En het is wat lastig om misschien te volgen. Maar in de richtlijn van het grote Adnex zit een handig kaartje om misschien als je luistert om het erbij te pakken, om het wat makkelijker te kunnen volgen.
Ja, en ik verwijs ook altijd heel graag naar de IOTA website. Ja. Want daar staat ook veel educatiemateriaal is daar terug te vinden. En ook mooie kleuren, afbeeldingen die je makkelijk kunt ophangen op je echoapparaat.
Ja. En dan?
Ja, dan heb je dus gekozen voor het type tumor. Daarvoor heb je dus gekeken of er septa aanwezig zijn of er solied weefsel aanwezig is. En dan ga je kijken naar de wand van de kiest. Is die regelmatig of is die onregelmatig? En als je dus zo'n papillaire formatie ziet, dan is die per definitie onregelmatig.
Ja, en die wand die kan aan de buitenkant en aan de binnenkant onregelmatig zijn.
Ja, dus bij de puur solide kiestes beoordeel je dat aan de buitenkant. En bij de andere kiestes beoordeel je dat aan de binnenwand.
En als het nou puur solide is, kan je het dan nog wel een kieste noemen?
Ja, wij hebben het altijd over een kiesten, maar ja, daar kun je wel. Ja, moet je het dan een tumor noemen? Maar op het moment dat je het woord tumor gebruikt waar een patiënt bij zit, dan staan alle alarmbellen aan.
Ja.
Dus ik vermijd eigenlijk in de spreekkamer het woord tumor. Ik heb het toch altijd over een kiesten.
En dan heb je het over zo'n papillaire formatie, die moet minimaal 3 millimeter zijn. Ik zie soms ook wel eens collega's de breedte meten. Zo van het moet de grootste diameter van die papillaire formatie. Maar je hebt het net zelf over hoogte. Mag je dan eigenlijk wel zo'n papillaire formatie in de breedte meten?
Ja, dus om te bepalen of het wel of geen papillaire formatie is, heb je de hoogte nodig. Maar om het Adnex-model in te gaan vullen, heb je de grootste diameter van het solied weefsel nodig. En dat hoeft niet in een bepaalde richting. Dat is gewoon de allergrootste diameter die je maar kunt vinden.
Duidelijk.
Ja. En als je dan dus die wandregelmatigheid hebt beoordeeld, dan ga je kijken naar de inhoud van de kiesten. En die kan anechogeen zijn. Dat is zo zwart als de inhoud van de blaas. Daar kun je het altijd makkelijk mee vergelijken. Kijk even naar de blaas. En als je ziet van ja, dat is net zo zwart, dan noem je een anechogeen. Is die een beetje lichter, dan is die low level. Dan heb je de matglas, wat heel erg past bij de endometriose kiestes. Een hemorragische inhoud of een gemengde inhoud. Daar maak je dan ook een keuze tussen. Dan moet je nog gaan kijken naar de schaduw. Dat is eigenlijk het lastigste.
Ik had nog een vraag over die hemorragische inhoud. En soms is dat wel lastig om te onderscheiden. Heb je daar nog tips voor hoe je dat kan zien?
Ja, dus als je denkt van, goh, is het solied weefsel of is het toch een stolsel? Ja, dan moet je het even tegenaan duwen. Met je echoproop. Ik vind altijd dat je met 2 handen moet echoen. Dus je hebt een echoproop vast en je hebt een hand op de buik. En daarmee kun je het tegenhouden en dan duw je er tegenaan. En dan zie je zo'n stolsel een beetje wiebelen. Ja, vaak zie je het toch wel goed.
Ja.
De flow erop zetten helpt ook. Een stolsel heeft heeft zich niet zelf gevascularizeerd. Dus daar kun je ook wel. Dat helpt je ook in de goede richting.
Ja. Ja.
Als je dan de schaduw hebt beoordeeld, dan ga je kijken naar de vascularisatie. En daar kun je kiezen uit 4 gradaties. Je kunt dan kiezen uit 1, 2, 3 of 4. En 1 is geen vascularisatie. En 4 is de meest denkbare vascularisatie. Dan is het dus lastig het onderscheid wat je tussen 2 en 3 hebt. En bij 2 dan zit je te turen naar het vaatje. Als je denkt van zie ik nou wel of geen vaatje, dan is het een 2. En als je het makkelijk ziet, het zou nog wel meer kunnen zijn, dan is het een 3. Voor de modellen maakt het niet zoveel uit of je een 2 of een 3 scoort.
Mm-hmm.
Is eigenlijk 1 en 4 het belangrijkste.
Hey, en moet je, dan moet je geloof ik je echoapparaat ook speciaal instellen. Klopt
ja.
dat?
Ja, het is belangrijk om je de schaal van je dopplergoed in te stellen. En daarvoor zet je de PRF op de op 0,3 of de schaal van min 3 tot plus 3.
En soms kan dat niet op een echoapparaat? Moet je het dan helemaal niet doen achterwege laten? Of?
Ik denk dat het eigenlijk wel kan op de echoapparaten.
Okay. Ook de oude?
Wat wij niet, vaak niet weten is waar allemaal die knopjes voor zijn.
Ja.
Maar een applicatiespecialist kan je echt wel helpen hoe je dat moet doen.
Ja. Oké, dus dan hebben we die kiezen, hebben we hem nou helemaal beschreven?
Ja, en dan kijken we nog naar ascites. Hè. Dus vocht in Douglas, dat mag. Hè. Dat is eigenlijk fysiologisch. Dat telt niet als ascites. Dus het is pas ascites als het boven het niveau van de uterus is.
Mm-hmm.
En als er dan vrij vocht is, dan kun je eigenlijk ook heel gemakkelijk die peritoneale metastase zien. Dus daar kun je dan ook nog iets over zeggen.
Ja.
En ja, echte expert echografisten die zien, kunnen ook een mental cake natuurlijk zien. Of rode lymfeklieren zien, maar... Ja, dat is wel echt uitdagend om dat goed te herkennen.
En boven het niveau van de uterus, dan bedoel je dus eigenlijk... het vocht moet zo gestegen zijn dat eigenlijk de hele uterus erin drijft.
Ja, dus dan noem je het pas ascites. Dus er zit vaak een beetje vocht in Douglas. En dat is per definitie geen ascites. En dat is wat daarover is afgesproken. Om het zo reproduceerbaar mogelijk te houden.
En hoe moeten we dit dan noteren in het dossier?
Ja, dus nou, zoals we het net doornamen. Dus je begint met welk tumortype dat je hebt. Je moet het meten in 3 richtingen. Zodat je hem echt helemaal zeker weten gezien hebt. En dan schrijf je iets op over de regelmatigheid. Iets over de inhoud.
Ja.
En de schaduw en de colorscore. En of je wel of geen ascites hebt.
Ja. En daar is dat kaartje ook weer heel handig voor om in je... zak te dragen, om te spieken, wat je ook al... Ja, of je alle items hebt, toch?
Ja. Ja. Ja,
voor jou niet, maar voor de gemiddelde dokter misschien wel.
Ja, nou, het is handig om er iets naast te hebben liggen. En het inderdaad netjes te omschrijven. Ik denk dat dat nog wel echt iets is wat we in Nederland onvoldoende doen. Hè? Dus het... dat zijn allerlei complexe kiezen, staat er vaak. Hè? Wisselend echogeen is ook iets wat je veel tegenkomt.
Ik vind het soms wel lastig om dan een unilocculaire anechogene kieste met een regelmatige kiestewand, met akoestische schaduw, colorscore 1, geen solide partijen, zonder vrij vocht. En dan gaat het gewoon over een simpele kieste, iets wat we... Ja, ook in 2 woorden kunnen beschrijven.
Ja.
Schrijf jij het altijd helemaal netjes uit?
Ik probeer het wel echt uit te schrijven. Omdat je daarmee ook laat zien dat je zorgvuldig hebt gekeken. En al die dingetjes heel even gecheckt hebt. Het kost ook tijd om even zo'n echo te maken. Ik krijg natuurlijk vaak een echoplaatje onder mijn neus geschoven. Ja, dat doe ik het echt niet voor, want dan weet ik gewoon niet wat je me laat zien. Echt wel eventjes kijken en die punten checken.
Een simpele kieste kan natuurlijk een follikel zijn, maar het kan ook een kiestadenoom zijn. Dus dan heb je natuurlijk toch nog meer dingen die het kan zijn zelfs dan... Ga je dan alles meteen ook uitrekenen in het annexmodel?
Ik doe dat niet waar de patiënt bij is. Ik doe dat altijd achteraf. Ik laat het eigenlijk ook nooit zien aan de patiënt, omdat het annexmodel laat percentages zien. Je weet gewoon niet wat een patiënt doet met zo'n percentage. Dus ik doe dat nooit. Ik haal het ook uit de brief. Hè? Dus we werken met HICS. En dan als je dat hebt uitgerekend, dat kun je in HICS invullen. Annex, dat is wel heel erg mooi. Ik haal het ook altijd uit de brief, omdat ik weet dat de patiënt de brief kan zien. En ik haal het er echt uit. Omdat ik denk dat patiënten, als ze het woord maligniteit of kanker lezen, dan... dan is er paniek. Terwijl wij vinden dat een paar procent... risico van maligniteit, zijn wij weinig van onder de indruk en die patiënt wel. Dus ik doe dat niet.
Ja, heb je daar vervelende ervaringen mee dan in het verleden? Want ik werk in een kliniek waar het wel meteen met de patiënt wordt ingevuld en ook meteen wordt besproken met de percentages.
Maar je werkt in een oncologisch centrum. Dus die patiënt die voor jou zit, die weet al dat het een maligniteit is. Of die rekent daarop. Ja, ik denk als je een een kankerinstituut inloopt, dan ben je wel echt super ongerust. Ja, dan kan het meevallen.
Ja, ja,
en dan is een percentage van 5% valt het mee. En bij mij zitten patiënten die met grote ogen zitten aan te kijken. En denken van, zou het goed zijn of zou het niet goed zijn?
Ja. Wat is een easy descriptor?
Ja, dus IOTA heeft een aantal kiestes benoemd als easy descriptor. Twee maligne en vier benigne kiestes. En dat zijn kiestes die je gewoon herkent. Bijvoorbeeld een dermoïdkiste, dat is een kiste die je herkent. En een endometriose is ook een kiste die je herkent. Daar hoef je geen model op los te laten.
Mm-hmm.
Dan kun je hem nog wel beschrijven. En dan zeg je, dit is een easy descriptor, dit is een endometrioom.
Nou, die hoef je niet in het Adnex-model
In een model te gaan stoppen.
Ja. Ja.
Eigenlijk wil je dat model ook gebruiken voor die lastige kiezen. En mm-hmm. niet voor een endometriose kiezen of een dermoïd kiezen.
Ja. En waar is de CA125 in dit verhaal?
Ja, dat is in het Annex-model een facultatieve waarde. Hè? Dus die mag je invullen en die hoef je niet in te vullen. In het Annex-model helpt hij in het onderscheiden tussen een laag en een hoog stadium ovaarcarcinoom. Daar gaat hij het verschil maken. En verder niet. Dus je kunt hem ook achterwege laten. En dat is best prettig. Het maakt dus ook dat als je een patiënt ziet voor de eerste keer en er is nog geen lab gedaan, dat je toch al wat kunt zeggen.
Ja, wanneer zet je dan alsnog dat lab in?
Ja, dat is een leuke vraag. Als ik denk aan een maligniteit, dan zet ik hem in, omdat het dan helpt. Als hij dan ook nog eens verhoogd is, dan ben ik zekerder van mijn zaak. En het is fijn om een uitgangswaarde te hebben.
Ja, maar als het dus allemaal heel benigne oogt, dan mag hij ook wel achterwege gelaten worden.
Ja, dan bepaal ik geen CA125.
En andere tumormarkers, bepaal je wel eens andere tumormarkers?
Ja, heel weinig. Als ik denk aan de granulose celtumor, dan bepaal ik graag een estradiol en een inhibine. Wat ik heel veel doe, is een spijtserum aanvragen. Dus dat betekent dat het bloed wordt afgenomen en wordt opgeslagen op het lab.
Mm-hmm.
En komt er nou toch iets geks uit, en dan laat ik het, dan heb ik toch, kan ik toch die waarde van preoperatief laten bepalen.
Ja, dus dan bedoel je als er iets geks uit de PA komt?
Ja,
achteraf.
Iets onverwacht. Ja. Ja. Het zijn best dure bepalingen mm-hmm. allemaal. En zeker als je ze allemaal aanvraagt, dan vraag je voor behoorlijk bedrag een lab aan. En terwijl het natuurlijk echt zeldzame afwijkingen zijn, die bijzondere. Ja.
Misschien nog ook wel goed om te zeggen van, wanneer denk je aan een granulose celtumor? Want dat heeft natuurlijk wel een hele kenmerkend zicht op echo.
Hij kan heel typisch zijn. Maar je kunt hem ook wel missen. Hij ziet er ook wel maligne uit. Het is vaak erg gevasculariseerd. En je ziet een dik endometrium, hè, omdat hij oestrogeen produceert. Dus dat is er. Hè. Mensen melden zich vaak met postmenopausaal bloedverlies. En dan is 1 en 1, 2.
Ja, nee, even inderdaad voor wanneer je dus aan die inhibines denkt om die te bepalen.
Ja.
Dan is er ook nog de HIV-marker. Die volgens mij vooral bepaald wordt als er een andere reden is voor een stijging van het CA125. Dus door peritoneale prikkeling, bijvoorbeeld door endometriose of zwangerschap. Bepaal je wel eens een HIV'er?
Ik heb het zelf nog nooit aangevraagd. Maar het klopt inderdaad dat het CA125 verhoogd kan zijn om de redenen die je net noemde. En dan kan een HIV'er je wel helpen.
Oké. En maak je nog wel eens een MRI? Om een kieste dan te beoordelen, om de oorsprong van de kieste of het onderscheid te maken, wat voor ding is het?
Ja, er zijn wel studies gedaan, hè, die hebben gekeken, heeft de MRI een toegevoegde waarde boven voor de echo? Eigenlijk is die studie niet gedaan, een mooie gerandomiseerde studie maken of een echo of een MRI, die is niet gedaan.
Mm-hmm.
En de studies die zijn gedaan, zijn ook wel met wat oudere MRI's gedaan. Terwijl die magneten worden steeds sterker. Dus die MRI's worden steeds beter. Ja, tot nu toe laten studies zien dat dat niet een toegevoegde waarde heeft, een MRI. Wat een MRI goed kan, is een dermoïdkiste herkennen. Dus ja, als je daar meer zekerheid over wil, dan zou je een MRI kunnen aanvragen.
Ja, want een dermoïd kan er soms natuurlijk ook heel grillig en... afwijkend
uitzien. Dat kan soms wel een lastige kieste zijn om te beoordelen. Als je het niet herkent als een dermoïd kieste, dan kom je ook heel raar uit in je model.
Dat denk ik ook met die easy descriptors. Als je ervaren echoscopist bent, dan denk je, oh ja, dit is een dermoïd of dit is een endometrioom. Maar ik kan mijn eerste jaar als anios herinneren dat ik bij alles dacht, wat niet een follikel was. Dus dan kan misschien, maar goed, dan heb je hopelijk een supervisor die het wel kan.
Nou, precies.
En vind je dat iedereen een iota-echo moet kunnen maken of beschrijven of die systematiek moet kunnen? Of hoe kijk je daar tegenaan?
Wat ik heel graag zou willen is dat we allemaal dezelfde terminologie gebruiken. En dat we een beetje afgaan van ik zie een complexe kieste wisselend echogeen. Ik heb eigenlijk geen idee. En de andere kant denk ik van, goh, je hebt ook die exposure nodig. Dus het is goed om vaak die kiestes voorbij te zien. Dus ik doe in het Maxima samen met een collega hebben wij een adnex spreekuur. En dan zien we die kiestes allemaal voorbij komen. En als er een collega twijfelt, dan sturen ze naar ons toe. En dat is wel heel fijn, want dan zit je er gewoon heel goed in. Dus nee, ik vind niet dat iedereen allemaal die echo's moet maken. Maar ik denk wel dat het goed is als je... Als het enigszins kan, liefst twee, hè, dat je een backup hebt en dat je ook onderling kan overleggen. Van, goh, kijk nog eens even mee, ik heb dit en dit gezien, maar hoe kijk jij daar tegenaan? Dat is fijn.
Ja.
Dus ik denk één of twee, liefst twee maatjes die dat doen.
Moet een IELTS de cursus doen om het wel te begrijpen waar jullie het
zeker
over hebben?
Ja, zeker. Ik denk dat het echt thuis hoort in de opleiding. Het zit ook in logo, is het ook opgenomen. Ik denk dat we in Nederland echt beter moeten gaan echo. En dat er veel meer aandacht moet komen voor de gynaecologische echo. En dan moet het dus ook in de opleiding.
Ja.
Je zegt in Nederland, is er een land wat jou betreft dat een voorbeeld is voor ons waar wel beter wordt geëchoed?
Ik denk in die landen waar je grote oncologische centra hebben en daar zit een echoscopist, ja, die krijgt wel... alles te zien. En dat is wel, dat is wel goed voor je leercurve. Mm-hmm. Als je niet één keer in de twee weken een echospreekuur hebt, maar twee, drie echospreekuur in de week kunt doen. Ja. En dan ga je wel echt beter echoen.
Ja.
En in Leuven zit dus dat centrum. Ja, Jote komt natuurlijk niet voor niks uit Leuven. Maar daar hebben ze een prachtig echocentrum. Ja, ik ben daar ook naartoe geweest om het te leren. Ja, dan zie je gewoon alles aan je voorbij komen.
Ja, ja. Wat zijn dat dan voor gynaecologen, adnexologen? Net als dat je als perinatoloog de hele dag video's maakt. Zit je
maar echoscopistisch begrijp ik dus.
Het zijn ook echt gewoon gynaecologen. En die doen ook de chirurgie. Dus die zijn...
wel gecombineerd. Ja.
Ja.
En we vinden het ook wel leuk om even wat stil te staan bij wat typische kenmerken van bepaalde kiestes. Jij als expert weet daar veel van. Wat zijn bijvoorbeeld dingen waarvan je, als je een kieste ziet, wat is nou echt een niet pluis, maar lichtende kenmerk waar je denkt van poeh?
Oh ja, papilleer formaties, onregelmatige papilleren formaties waar vascularisatie in zit, dan staan echt alle alarmbellen aan.
Mm-hmm.
Veel vaten zien, veel solied weefsel zien, vrij vocht zien, dan is het opletten geblazen.
Dan kun je soms het onderscheid met de echo al maken tussen maligne en borderline?
Ja, als je echt zo'n kieste hebt waar je van die mooie ronde papilleren formaties in ziet zitten. Ja, dat is wel een borderline, een typische borderline kieste, die herken je wel.
Oké.
Okay. Ja. Ja, en dan heb je de eeuwige discussie van is dat een benigne afwijking of is dat een maligne afwijking?
Mm-hmm.
Ik denk dat we daar in Nederland... nog niet eens consensus over hebben, maar de stemming is een beetje om bij de benigne afwijkingen te zien.
Ja, het grappige is inderdaad dat als we tegen patiënten vertellen, dan tellen we vaak de percentage op bij de benigne dingen. Terwijl inderdaad het model zelf noemt het een onderdeel van de maligniteiten.
Ja, internationale literatuur wordt het heel vaak als een maligne afwijking beschouwd. Maar in Nederland hebben we een beetje de neiging om dat bij de benigne afwijkingen te zien.
Nou, is een van de wat vaker voorkomende kiestes is een mucineuskiestadenoom of een serieus kiestadenoom. Hebben die ook specifieke kenmerken?
Ja, een mucineuskiestadenoom is een beetje een slijmerige inhoud. En die zijn ook vaak groter dan de serieuze kiestadenomen. En bevatten vaak septa. Mm-hmm. En als je dan heel veel van die kleine bolletjes bij elkaar zitten, dat in een honingraat, een honingkop. En dat is een typisch kenmerk van borderline kiesten.
Okay.
Dermoïdkiest is de meeste voorkomende kiesten die wij verwijderen.
Mm-hmm.
En die heeft natuurlijk dat typische vaak die haarbol die erin zit, de Rokitansky nodule. En dat is echt die haarbal die je ziet. Geeft heel veel schaduw. Hè? Dus als je een kiest hebt waarvan je denkt, ik kan niet zo goed zien waar die nou ophoudt. Ja. Dat komt door al die schaduw die geeft, dan is het heel vaak een dermoïdkiest. En daar zit geen vascularisatie in.
En kun je die tanden zien van de dermoïd?
Ja, soms wel. Hè?
Ja?
Ja? Ja, echt dat hele witte. Ja.
En haartjes kun je geloof ik ook zien?
Ja, die lijntjes die je ziet lopen, hè, waar ook wat schaduw achter zit. Dat zijn haren in zo'n dermoïdkiesten. En dan heb je nog het fibroom, dat is de meest voorkomende solide kiesten. Die is heel mobiel, mm-hmm. Daar herken je hem aan. Vaak wel wat vascularisatie, maar niet helemaal gevasculariseerd. Dus 2 of 3, coloscore 2 of 3. Die doet het overigens heel slecht in de modellen. Dus als het een fibroom is en je stopt hem in een model, dat komt omdat die solide kiezen, dan moet je toch altijd bij blijven opletten. Best wel kans op een maligniteit.
Mm-hmm.
En in die modellen komt hij er altijd slecht uit. En dan als je dan ook nog de vocht omheen hebt, wat bij een fibroom voor kan komen, dan heb je het syndroom van Meigs.
Ja,
dan ga je helemaal de mist in. Hè? Want dan is C125 verhoogd, dan heb je ascites en een solide kiezen met vascularisatie. Ja, dan... Ja. Heb je wel
dan
veel,
eigenlijk ook eigenlijk als een easy descriptor uit het model moeten vallen.
Ja.
Maar daar is dan toch wel die ervaring voor nodig om dat snel en makkelijk te herkennen.
Ja,
oké. En een endometrioom, we hebben het er een paar keer over gehad. Hoe ziet dat eruit?
Ja, die heeft dat typische matglas aspect. Kan best wel een beetje een dikke wand hebben en ook wel wat wandonregelmatigheidjes. Hè. Dus korter dan... 3 millimeter gemeten in de hoogte.
Mm-hmm.
En het is natuurlijk vaak wat immobiel, hè? Dus het geeft natuurlijk adhesievorming.
Ja.
En
een krukkenbergtumor?
Ja, als je dat. Dus de metastase in het ovarium. Vaak multiloculair solide en ook gevasculariseerd. En natuurlijk ook metastase van de borstkanker of van de maagkanker. En die zijn vaak meer solide in zo'n ovarium.
Ja, je kan ze vaak ook als iemand in ieder geval niet... als iemand goed te onderzoeken is, kan je het ook vaak door de buikhuid gewoon voelen hoe dat voelt. Hoe zo'n hobbelig aspect kiezen of tumor dat heeft.
Ik kan me ook iets herinneren dat je dan 3 vaten ziet lopen. Dit is echt klokklepel hoor.
De leading vessels zijn.
Ja.
Dus je ziet een heel groot vat door zo'n metastase lopen. Dat is een typisch kenmerk van metastase. Leading vessels zijn.
Vessels zijn. Ja. Dan ga ik even opfrissen. En dan nog wat benigne dingen. Een tubaovarieel absces. Hoe ziet dat eruit?
Ja. Ja, je herkent dat abscesvocht, geeft een beetje zo'n spiegeltje in je kiezen. En wat er erg kenmerkend is, is dat het enorm gevasculariseerd is. Dus die ontsteking geeft heel veel vaattekening. Het is ook pijnlijk als je eraan komt.
Ja, het is natuurlijk een ander beeld. Maar als je dit in een model plot, misschien ook wel slecht uitkomen.
Ja, zeker.
En hydrosalpings, heeft die nog specifieke kenmerken?
En hydrosalpings heeft incomplete septa vaak.
Mm-hmm.
En daarin is herkenning natuurlijk ook vaak langwerpig. Als het op basis van een acute ontsteking is, heeft hij ook weer allemaal die vaten eromheen zitten. Dan is dat ook kenmerkend. Ja, dat is vaak wel iets wat je ja, herkend als, ja. Als beeld.
En doe je wel eens een 3D-echo? Want dat was voor mij in ieder geval een openbaring dat ik opeens dacht, oh, nu zie ik ook inderdaad gewoon de tuba die opgezwollen is.
Ja. Ja, ik heb in mijn proefschrift heb ik 2 artikelen geschreven over de 3D-echo. En daar kwam die er toch niet zo goed uit als aanvullende waarde. Last van de 3D-echo is natuurlijk dat je het beeld moet reconstrueren. Hè? Dus je moet het achteraf doen. Ja, echt de meerwaarde van de 3D-echo is niet, nog steeds niet aangetoond.
Oké.
En dan bij een torsie van het ovarium kun je kijken naar een whirlpool sign. Wat is het? Hoe betrouwbaar is het? Hoe vaak heb je het gezien?
Ik begin met vraag 1. Wat is het? Het is dus je hebt de vaatcel die ronddraait. Je hebt de arterie en de venen die eromheen zitten. En die hebben natuurlijk een tegengestelde richting. En dat zie je met je kleuren als je kijkt, met je kleuren. En als je dan tegen dat ovarium aanduwt of tegen die vaatcel aanduwt, dan zie je dat die vaten eigenlijk als een draaikolk wegdraaien. En ik heb het wel eens gezien. En toen hebben we iedereen laten kijken. Wat ik super trots dat ik zag. Het is natuurlijk echt een hele lastige diagnose. Ja. We hebben afgelopen jaar hebben we de richtlijn geüpdate over de torsie. En speciaal de Doppler. Hè, moet je dat wel of niet gebruiken? Mm-hmm. En we hebben dus literatuur nagekeken. Van goh, hoe goed wordt dat dan gezien? En onze aanbeveling in die module is geworden dat je dat je niet op basis van je Doppler-bevindingen moet beslissen om wel of geen laparoscopie te doen. Ja, ja. Dat het daar echt te onbetrouwbaar voor is.
Ja, moeilijk te reproduceren, denk ik ook.
Ja, kijk, als je helemaal geen vaten ziet, ja, en dan is de kans op een torsie echt wel groter. Maar ook bij een torsie kun je nog gewoon die vaten zien. Hè. Dat mm-hmm. is niet altijd helemaal afgesloten. De ovarium is natuurlijk echt een supergoed beschermd orgaan. Dat is belangrijk voor onze voortplanting. Dus het geeft het niet zomaar op.
Ja.
En dus je kunt het niet op basis daarvan kun je geen torsie uitsluiten. Ja. Je moet gewoon naar de OK gaan en gaan kijken.
Oké, nou, ik denk dat we heel wat wijzer zijn geworden over de systematiek en hoe we dit moeten aanpakken. We wilden eigenlijk nog met je praten over adnexchirurgie. En door deze ontwikkelingen die er nu spelen met beter naar die adnexen kijken, ook de richtlijn die waarbij je langer dan vroeger mag afwachten met een kiste. Er worden nu niet meer zoveel kiestectomieën verricht als vroeger. Ja, dat doet denk ik wat met de expertise van de jonge gynaecologen. Wat vind je daarvan?
Ik vind het een hele goede zaak dat we minder adnexkiezers zijn gaan opereren. We hebben het ook toevallig uitgezocht. Dus we hebben een PALGA-database nagekeken en we hebben 2011 vergeleken met 2019. En in 2011 werden er zo'n 6500 adnexoperaties gedaan. En in 2019 was ongeveer 4800, dus echt 25% minder. En ik vind dat een hele goede zaak, want ik denk dat je van een gezond ovarium af moet blijven. Het is een mm-hmm. belangrijk orgaan en je moet het er zeker niet zomaar uithalen.
Nee.
Dus ik ben heel blij dat we met deze bevinding, dat we minder zijn annex-operaties zijn gaan doen. Ja, dus dat doet wat op de exposure voor de AIOS. Ik denk dat voor een heleboel ingrepen geldt, dat we dat minder zijn gaan doen.
Ja.
En ja, daar moet een oplossing voor zijn. Hè. Je kunt natuurlijk ook om een box oefenen om je oog-handcoördinatie te verbeteren.
Ja. Als we er dan toch een hebben, heb je dan tips hoe we een kiestectomie zo goed mogelijk kunnen doen?
Ja. Het is best een lastige ingreep, hè, een kiestectomie doen. Wat wij altijd doen is gebruik maken van hydrodissectie. Dus we spuiten altijd, we proberen een beetje NSCL onder het kapsel te spuiten, zodat hij al een beetje losgaat.
Mm-hmm.
Wij gebruiken allemaal reusable instrumentarium. Dus dan doen we met de scharen een beetje monopoleer erop, open het kapsel en dan met een atraumatisch tangetje het ovariële weefsel pakken en met een iets steviger tangetje de kiezen en dan de goede trekrichting. Hè. Je moet echt tegenover elkaar trekken en steeds beetje bij beetje weer proberen los te maken. Ik heb dan ook graag een bipolair tangetje in de buurt om kleine bloedingjes meteen te coaguleren, zodat je niet op het einde met een groot bloedend oppervlakte zit.
Ja.
En bij een dermovietkist legt heel graag een zakje onder, zodat je die prut die eruit valt dan meteen kunt opvangen. Dat je niet daarna eindeloos moet gaan spoelen. Ja, en dan zorgvuldig zijn met je coagulatie. Dat je ziet waar de bloeding zit en niet zomaar de verschroeide adertechniek doet en alles gaat coaguleren. En je maakt echt veel stuk aan een ovarium als je dat doet. Dus selectief coaguleren.
Ja. En hoe leg je aan het einde dat ovarium weer mooi in elkaar?
Ja, dat gaat eigenlijk toch wel vaak vanzelf. Hè? Dus ik vind dat prachtig om te zien dat zijn ovarium toch heel snel weer zo in elkaar kruipt. En dan stop ik hem lekker onder die uterus weg. En dan.
Ja, dus je gebruikt daar geen
hechtingen.
Nee.
Hechtingen of ja, ik ken een soort lijm wat er dan gebruikt wordt. Het heet vast geen lijm, maar
tissue kool.
Ja, dat ken ik in ieder geval dat eigenlijk altijd gebruikt wordt, maar hoeft dus helemaal niet.
Nee, dat heb ik echt nog nooit gebruikt.
Ja. Prik je wel eens een kieste aan? Als je op basis van je Adnex echo behoorlijk zeker denkt te weten dat het benign is?
Dat doe ik wel eens. Dat doe ik bij patiënten die grote risico's hebben bij de operatie.
Mm-hmm.
Dus of vanwege hun eigen comorbiditeit en leeftijd. Of omdat er al zoveel in zijn buik is geopereerd dat je denkt van wow, dit wordt echt heftig. Dan prik ik hem leeg in de hoop dat hij leeg blijft. En mm-hmm. ook wel eens om uit te proberen van goh, heb je dan ook echt minder klachten? Want mm-hmm. het is natuurlijk altijd maar de vraag of de klachten van de kiest te komen. Recidiefkans is heel groot. Hè? Dus de kans dat hij weer volloopt is hartstikke groot.
Ja. Dat de kei is groot.
Meer dan 50%.
En doe je het ook wel eens voorafgaand aan een kiestectomie of een adnexextirpatie? Dat je het op elkaar leeg prikt?
En dan een tweede instantie pas de kiestectomie?
Nee, gewoon of in dezelfde ingreep als hij heel groot is of
ja,
zo?
Zeker. Ja, zeker. Ja, dat geeft natuurlijk heel veel zicht om te kijken waar dat je bent.
En heb je dan tips hoe je dat moet doen?
Ja, met een trokaartje erin. Hè? Dus dat je het onder zich doet. En dan stop je het trokaar meteen in die kiesten. En dan de zuigbuis erachteraan. En dan kun je mooi leegzuigen.
Ja,
heb je weinig speel.
Ja. En geef je wel eens antibiotica profilaxe als je een kiestectomie van een dermoïd doet?
Nee.
Ik heb daar veel variatie in gezien namelijk. Dus ik was heel benieuwd.
Ja, ik denk dat dus wat er kan gebeuren is dat je peritoneum reageert op de inhoud van je dermoïdkiesten. Maar dat is geen bacteriële infectie waar je antibiotica aan kan geven.
Chemische peritonitis, ja.
Je bent groot voorstander van registraties van open operatieprocedure. Moeten we dat ook voor de adnexchirurgie doen?
Ja, dat zou fijn zijn als we het nou eens bijhielden. We gingen dus kijken van goh, hoeveel zijn we echt minder kiestectomieën gaan doen? En dan moet je het dus hebben uit PALGA. En mm-hmm. PALGA, ik weet niet of je dat kent, is een grote landelijke database waar pathologen hun verslagen in doen. Maar mm-hmm. ja, dat is dat, en dat doen ze heel erg. Punctueel, hè? Dus mm-hmm. al die verslagen komen heus in PALGA. Maar de manier waarop het in PALGA komt, ja, dat is echt een hele bijzondere manier van verslaglegging. Er zit geen structuur in. Dus, ja. Maar dat is het beste wat we hebben.
Ja.
Ja, in Scandinavische landen doen ze dat veel beter. Ja. Daar hebben ze hele mooie registraties. En wij weten eigenlijk helemaal niet precies wat we doen in Nederland. Dus ja, ik ben er enorm voorstander van.
Ja.
En je hebt daar ook verschillende pogingen voor gedaan.
Ja.
Zolang het niet geautomatiseerd kan uit onze patiëntendossiers, gaat het geen succes worden. Dus het moet daaruit te halen zijn en anders kan het. Dan lukt het niet. En voorlopig hebben we daar geen...
Nog iets voor de toekomst.
Ja.
Je hebt ook meegeschreven aan de richtlijn het vergrote Adnex. Ik vind het een hele duidelijke richtlijn met die flowcharts. Misschien voor nu niet helemaal, omdat het zo duidelijk is, denk ik dat het jammer is om daar nu bij stil te staan. Maar misschien kun je wel voor ons samenvatten wat de belangrijkste conclusies zijn van deze flowcharts.
Ja, als je het hebt over afwachtend beleid, dan kun je eigenlijk heel vaak afwachten bij kiezers onder de 10 centimeter.
Mm-hmm.
Dus als je denkt het is een benigne afwijking en is kleiner dan 10 centimeter en de patiënt heeft daar geen klachten van, dan kun je afwachten.
Okay.
Dat is eigenlijk wat er in die flowchart staat.
Ja.
En
nou, we moeten die zeker regelmatig even erbij pakken en kijken, zodat het
Ja, en wat ik dan nog, wat vind ik dat deze gelegenheid gebruik van maken op OncoGuide. Mm-hmm. Daar kun je ook gewoon naartoe. En daar, daar heb je zo'n heel mooi kliksysteem. Dan kun je er helemaal doorheen klikken om uit te komen bij je beleid.
Oké, dus voor een individuele patiënt,
ja,
dat je dat als een soort model...
Ja, kun je helemaal doorheen klikken en dan kom je uit bij je beleid.
OncoGuide.
OncoGuide, dat staat het.
Goed tip. De follow-up van sommige kiestes is na 3, 6 en 12 maanden. Is dat vanaf baseline of vanaf het moment dat je dan die echo maakt? Met andere woorden, ben je in een jaar klaar of in 21 maanden?
Je bent in een jaar klaar. Dus T is 0 is de eerste echo. En 3 maanden, 6 maanden en een jaar later, na T is 0, is het klaar.
Daar is wel eens onduidelijkheid over. Dus dat is
nu volgens mij door die cervixcytologie-richtlijn. Want die is namelijk dat je het heel soort van moet optellen. Dus dan... Dan, ik denk dat daar de verschillende soorten maanden in zitten.
Ja, het is nu binnen een jaar zijn we klaar, dus vanaf baseline.
Ja.
Als je dan follow-up van een kieste afspreekt, zijn er dan ook dingen die je specifiek benoemt bij de patiënten?
Als je conservatief blijft.
Afwachten.
Ja, precies. Dus als je kiest van onconservatief beleid, dan zeg ik heel duidelijk tegen de patiënt, als je klachten krijgt, dan moet je terugkomen. En dan vraagt de patiënt altijd, aan wat voor klachten moet ik dan op letten, dokter? En, ja, en dan kom je met een heel vaag antwoord, hè, van ja, een gezwollen buik of ja, toch pijn of toegenomen omvang. Vinden patiënten heel onzeker. Hè? Ja. Dus die hebben liever een strikte instructie. En die hebben, het geeft maar vage klachten. Dus dat is wat je dan ook kunt zeggen.
Ja. Oké. Als je kiest voor chirurgie, wat doen we dan met dit andere adnex?
Ja, dat is een kennishiaat. Dat weten we eigenlijk niet. Hè? Als we naar de literatuur kijken, dan is er echt heel weinig over bekend. Ik denk dat je heel zuinig moet zijn op eierstokken.
Mm-hmm.
Wat we in de richtlijn hebben afgesproken is dat je onder de 51 jaar in principe het contralaterale ovarium spaart. En boven de 65 jaar kun je overwegen om ze allebei te verwijderen. En dan heb je leeftijd ertussen. Tussen de 51 en de 65 jaar moet je het bespreken met de patiënt.
Wat bespreek je dan?
Ja, dat een ovarium wel nog een functie heeft. Ook al zorgt, die maakt nog maar zo weinig hormonen dat je er niet meer van menstrueert, dat hij toch hormonen blijft gebruiken. En dat je zelfs als je 80 bent, dat hij nog steeds hormonen produceert. Dus dat hij dan nog steeds van waarde is.
Ja.
En dat je er dus zuinig op moet zijn.
Oké, en na 65 is de gedachte dat dat dan niet meer is?
Ja, er zijn dus studies die laten zien hoe jonger dat je twee ovariums kwijtraakt, dat je dan eerder doodgaat. En die lijnen die kruisen elkaar pas op 65 jaar.
Oké.
Dus je moet er echt zuinig op zijn.
Ja. Nou, om te verwijzen naar een oncologisch centrum wordt het volgende geadviseerd. Overweeg voor de beslissing om wel niet te verwijzen naar een gynaecologisch oncoloog een afkapwaarde van 40% voor het adnexmodel te hanteren om een vergelijkbare specificiteit te behouden als de risk of malignancy index. Ik vind het een hoge afkapwaarde, met andere woorden, als een kans op maligniteit van 30% maligne eruit het model komt, dan ben ik persoonlijk ook al best wel ongerust. Wat vind jij daarvan?
Ja, ik dat snap de vraag. Het is ook een veelgestelde vraag, daar heb ik veel over gediscussieerd. Als je hem veel lager gaat maken, de afkapwaarde, dan ga je dus veel meer verwijzen naar het oncologisch centrum. En dan moet dat oncologisch centrum veel meer benigne afwijkingen gaan opereren.
Mm-hmm.
En dat gaat ten koste van de vrouwen die echt een ovariumcarcinoom hebben en die hulp nodig hebben. Dus een oncologisch centrum kan dat niet aan. Dus daar moet je rekening mee houden.
Ja.
Het tweede argument is dat we het altijd zo hebben gedaan, ook met risk of malignancy index. Dan zeiden we boven de 200 moet je gaan verwijzen en niemand had dan een idee waar dat we zaten met hoe hoog dat risico nou was. En het risico op een maligniteit bij een risk of malignancy index van 200, dat varieert tussen de 30% en de 70%. Dus het is niet zo'n verandering als je nu een afkapwaarde van 40% gaat hanteren.
Ja, ja.
Nee, dat betekent natuurlijk ook niet dat die vrouwen niet geopereerd worden. Het is alleen dat je die vrieskoepen niet hebt. Je kan natuurlijk prima in een tweede instantie stadiëren als het toch een maligniteit blijkt te zijn.
Ja. Een benigne ogend adnex dat groter is dan 10 centimeter. Dat wordt geadviseerd om toch een chirurgisch beleid te overwegen. Klopt het dat dat is omdat er eigenlijk geen evidence is over zulke grote kiestes? En spreek je ook wel eens wat anders af?
Ja, en dan het risico op maligniteit wordt bij die hele grote kiestes ook groter. Het wordt ook lastiger om het helemaal te beoordelen. Ja. Hè? Of je toch niet ergens een stukje over het hoofd ziet. Dus daar heeft dat mee te maken. Ja, als ik er echt heel erg van overtuigd ben dat het een gladwandige unilocalere anechogene kiest is met een colloscore 1, geen ascites. En die patiënt die is eigenlijk niet zo geschikt voor een operatie. Ja. En dan durf ik ook af te wachten.
Ja, maar ook als je dus zo'n benigne kieste ziet met een patiënt is wel geschikt voor operatie, dan adviseer je in principe dus echt om dit adnex eruit te halen.
Dan vertel ik aan de patiënt. Ja, dan vertel ik aan de patiënt dat ze daar eigenlijk voor een aanmerking komt.
Ja. Hoe zit het met kiestes die ontdekt worden in een prille zwangerschap? Dat komt ook nog wel eens regelmatig voor.
Ja, natuurlijk steeds vaker, want zoveel en zo goed kunnen we tegenwoordig echoen. Ja, heel vaak verdwijnen ze. In het eerste trimester verdwijnen vaak de kiestes. Dus je moet terughoudend zijn in het eerste trimester om daar chirurgisch op af te gaan. Aan de andere kant, ovariumcarcinoom komt ook voor in de zwangerschap. En dan heeft dat wel prioriteit boven de zwangerschap. En is een ovariumcarcinoom ook te behandelen in een zwangerschap. Dus je moet wel alert zijn. Het komt voor en het is een valkuil om te denken dat het niet voorkomt.
Uh-huh. Als bepaalde kiesten symptomatisch zijn, wordt adnexe chirurgie geadviseerd. Soms vind ik het wel lastig van, is dit nou symptomatisch? Ik had toevallig vandaag een mevrouw die kon in de ochtend niet plassen, die had grote kiesten. Hoort dat nou bij elkaar? Wat zijn nou typische klachten?
Ja.
Soms heb je dat met dyspareunie. Is die dyspareunie dan van die kiesten?
Ja. Ja, dat is echt super lastig.
Ja.
Dus dat herken ik enorm, dat dilemma. Ook omdat vrouwen heel erg schrikken van die kiezen. En zodra je die kiezen hebben gezien, dan zijn er heel veel vrouwen die denken, ja, daar moet je echt iets aan doen. En je kunt niet iets anders doen dan opereren. Dus er helpt geen pil voor.
Nee.
Dus het lukt niet altijd om conservatief te blijven. Dat liet die IJOTA-5-studie zien, hè, de studie van Wouter Vrooyman, waarin kiezers vervolgd zijn. En daar werd dus een conservatief beleid afgesproken. En dat lukt bij 80% van de vrouwen en bij 20% van de vrouwen niet. Of omdat de dokter toch onrustig werd of omdat die patiënt het gewoon niet accepteert. Dus het lukt niet altijd om conservatief te blijven, ook al denken wij van het is een asymptomatische kieste.
Ja, maar wanneer is het dan wel symptomatisch? Wanneer mag ik het dan wel zo bestempelen? Dat vind ik ook ingewikkeld.
Ja, mijn buikpijnklacht als een zwelling voelen vind ik wel echt symptomatisch.
Ja.
Niet kunnen plassen vind ik ook wel een reden om iets aan te doen aan de kiesten.
En het blijft toch natuurlijk voor een heel groot deel subjectief. En ik denk dat het belangrijk is dat we counselen dat het kan zijn dat na de operatie dat de klachten blijven. Omdat we niet weten of het allemaal toe te dichten is aan die kiesten.
Nou, ik denk dat we wel echt ontzettend veel wijzer zijn geworden over dit hoofdonderwerp. Ik wil eigenlijk nog even de toekomst in blikken. Welke ontwikkelingen verwacht je of hoop je nog ten aanzien van adnexchirurgie of beeldvorming in het adnex in het algemeen?
Ja, ik hoop dat we er meer tijd en aandacht aan gaan besteden en dat adnex. Als je ziet in hoe dat het vaak in de praktijk gaat, dat je een consult hebt van, nou, als je geluk hebt 15 minuten, maar er zullen zeker ook nog praktijken zijn waarin je een 10 minuten patiënt ziet. En dan moet je met de patiënt praten, moet ze zich aan en uitkleden of uit en aankleden. En dan maak je ook nog die echo. Ja, dan krijgt die echo heel weinig aandacht. En ik denk dat niet goed is.
Ja.
En ik denk dat we nog veel vaker conservatief kunnen zijn. Als we meer aandacht geven en de echo meer kennis daarover hebben. Vaker een diagnose kunnen stellen. Waardoor dat je niet hoeft te opereren.
Ja, dus tijd levert eigenlijk kwaliteit.
Ja, ik denk als je zorgvuldig kijkt, als we beter geschoold worden daarin, Ik ben altijd... ik zou zo graag willen... Kijk, bij de obstetrie hebben ze het zo goed geregeld. Hè? Zijn er hele strenge eisen wanneer dat je een CEO of een GUO mag maken. Eisen aan het echoapparaat en wie dat doet en hoe vaak dat je dat doet. En je moet portfolio's aanleveren.
Ja.
En dat verschilt tussen goed en kwaadaardig. Dat doen we in 10, 15 minuten, terwijl we de patiënt dat ook nog even uitleggen.
Ja.
Ja, ik denk dat dat anders moet en ik hoop dat we dat we daar naartoe kunnen werken.
Leuk. Marc-Hans Emmanuel heeft ook een vraag voor je bedacht. Hoe pak je de jaarlijkse screening aan bij patiënten met een belaste voorgeschiedenis die een echo van de adnexa willen? We weten dat eigenlijk niet bewezen is, dat screenen gewoon niet zinvol is. Het gaat dan eigenlijk over het ovariumcarcinoom. Maar zijn ervaring is dat het een kleine moeite is en dat de vrouw in kwestie dat vaak veel geruststelling geeft. Hij vindt het moeilijk om, nee, dat doen we niet, te verkopen. Hoe zit dat bij jou?
Ja, vind ik ook moeilijk. Ik stop er wel energie in om patiënten dit uit te leggen. En een deel haakt dan af en zegt van ja, dat snap ik, dan ga ik het ook niet doen. Maar je hebt ook een aantal vrouwen in je praktijk waarbij je dat gewoon doet, ook al heb je het uitgelegd. En dan doe ik het ook, dan verkoop ik ook geen nee.
Ja. Soms is het wel invoelbaar.
Ja, je kunt die zorgen kun je wel voorstellen. En het is natuurlijk echt een ziekte die je niet wil krijgen. Ja. Maar we weten ook dat het is echt bewezen niet zinvol om te gaan screenen daarop.
De ongestelde vragen.
Dat brengt ons op ons volgende item, de ongestelde vragen. Dat betekent dat je een paar dilemma's krijgt en je mag ter plekke daarop antwoorden. Je mag ook wat achtergrond geven, want wij zijn natuurlijk ook nog wel benieuwd naar jou als persoon. Het eerste dilemma bestaat uit 3 onderdelen. Skiën, golven of hardlopen?
Niet golven. ook al geeft mijn man golfles. Misschien daarom wel niet. Skiën kun je niet zo vaak doen. En hardlopen, dat kun je elke week doen. Skiën is wel heerlijk om te doen.
Wel gevaarlijk?
Je kunt een klein ongelukje hebben. Maar dan kun je weer van, kun je weer van herstellen.
Oké, hardlopen dus.
En skiën.
Ja. En skiën.
Een wetenschap of kliniek?
Poeh, dat kan niet zonder elkaar. Dus kan ik eigenlijk niet tussen kiezen. Dat hoort echt bij elkaar. Je moet kiezen.
Ja.
Wow, nee, dat kan echt niet, jongens. Ik kan echt niet tussen kiezen.
Nou ja, als je dat ski-ongeluk krijgt, dan is het alleen nog maar wetenschap, denk ik.
Ja, dat was wel... precies. Ja, dan is het wel...
Want we moeten van jou met 2 handen echoen. Dus,
ja, dat was wel echt een dilemma. Ja, dan heb je co-assistenten, die kunnen je dan gaan helpen.
Een grote familiebus of een e-bike?
Jee, een dilemma. Nee, een grote familiebus, want dan kunnen ze allemaal mee. En ik ga het liefste met de hele bubs op stap. Dus dan wordt het een grote familiebus.
Oké.
Myome of endometriosezorg?
Poeh, wat een dilemma's. Endometriosezorg, dat is voor mij nieuw. Daar ben ik nu ingestapt. Dus daar ligt voor mij nu de uitdaging. Dus
leuk.
Dan kies ik nu even voor de endometriosezorg.
Ja, toch die benigne kant weer, hè?
Quick 4.
Dat brengt ons bij de Quick 4. Deze vragen stellen we aan iedere gast in onze podcast. Wat is jouw grote passie buiten het ziekenhuis?
Dat is mijn gezin.
Oh.
Ja.
Wat zou je doen als je geen gynaecoloog was geworden?
Als ik geen gynaecoloog was geworden, maar wel geneeskunde was gaan studeren, dan was ik huisarts geworden. En ik ben altijd jaloers op die huisarts die veel meer weet van de achtergrond van de patiënt. En die ook misschien het gezin kent of de straat waarin iemand woont. En ja, die informatie die hebben wij allemaal niet en zet ons op een achterstand.
En als je geen geneeskunde was gaan studeren?
Ja, ik ben uitgeloot, dus ben ik gezondheidswetenschappen gaan doen. En dat is wel echt wetenschap doen ook. Dus waarschijnlijk was het dan toch meer die wetenschap opgegaan.
Ja. Als je jezelf op de eerste dag van de opleiding een advies kon geven, wat zou dat dan zijn?
Ik denk dat het belangrijk is dat je je verwondert over alles wat je ziet en je daar steeds vragen over stelt. En ik denk dat het belangrijk is om nieuwsgierig te zijn. Dat adviseer ik ook altijd aan de co-assistent als ze anamnese doen. Van ben gewoon nieuwsgierig. Vraag gewoon door. Zorg dat je snapt wat, wat die patiënt wil vertellen.
Wat is de belangrijkste verandering binnen de benigne gynaecologie in je carrière?
Binnen de benigne gynaecologie? Misschien, als ik het dan toch nog een keer mag terugvoeren op de echografie, is dat die aandacht voor die ik zo graag wil, voor dat adnex, dat die er wel aan het komen is. Mm-hmm. We geven jaarlijks die IOTA-cursus en dat is een supergoed bezochte cursus. We gaan nu de 8e cursus voorbereiden. En dus ik denk die aandacht en die dat komt er wel.
We zijn nog heel erg benieuwd naar wat afsluitende woorden van jou over wat we vandaag besproken hebben. Wat moeten we onthouden van deze podcast?
Wat ik graag wil dat jullie onthouden van deze podcast is dat je zuinig moet zijn op een ovarium. Dat je hem zorgvuldig moet bekijken. Als je hem kiezen ziet, dat je hem dan met standaard terminologie moet omschrijven. En als die er benigne uitziet, dat je moet overwegen dat je er vanaf moet blijven.
Mm-hmm. Ja, dat zijn mooie laatste woorden. En eigenlijk ook meteen een samenvatting van deze podcast. Dit was de laatste aflevering van seizoen 1. En in seizoen 2 gaan wij in gesprek met Kim Notte en Carlijn Zwijtzer over bekkenpijn. Heb je een vraag voor hen?
Ja, ik heb zeker een vraag over die bekkenpijn. Lastig onderwerp. Ik vind het altijd fijn dat er dan toch iemand is waar je weer naar kunt verwijzen die verder gaat met die patiënt. En mijn vraag aan hun is van wat is eigenlijk de belangrijkste vraag die je aan een patiënt moet stellen? Wat moet je niet onbesproken laten?
In de anamnese?
Ja. Ja.
Oké. Okay. Nou, we hebben vandaag een mooi verhaal gehoord over hoe je systematisch de kiestes moet bekijken volgens het IOTA-model. Dat we meer tijd mogen besteden aan het beoordelen van kiestes. Net zoveel tijd als dat we besteden aan het maken van een GUO. En dat we vooral moeten proberen om adnexa zo veel mogelijk te sparen, omdat het belangrijke organen zijn. Dankjewel voor alle informatie. We gaan dit met plezier weer luisteren.
Leuk, heel graag gedaan.
Dankjewel.
Dit was Verlossende Woorden. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.